van de gemeente. Dat u met ons bent, Heer. O, wilt u ook uw woord zegenen, Heer. Wilt u de rijen langs gaan, wilt u onze harten openen, opdat uw woord vrucht zal dragen in ons leven. Dank u wel, Heer, in de naam van Jezus. Amen. Amen. Broers en zusters, eerst nog even een mededeling. Dat weet u als het goed is. Op vrijdag 27 september, dank u wel, is er in deze kerk een genezingsdienst onder leiding van broeder Jan Zijlstra. En de daaropvolgende zondag komt hij weer voor een evangelisatiedienst. Hij noemt dat een onderwijsdienst. Dat zal een evangelisatiedienst zijn. En met de genezingsdienst op vrijdag komt er veel bij kijken. En vorig jaar hebben wij een grote zegen gekregen. En we willen u oproepen om zich op te geven om te helpen. Anders komt het werk allemaal op dezelfde schouders terecht. En het doel is van deze evangelisatie en natuurlijk genezing, dat er nieuwe zielen tot bekering komen. Dat is het doel. En nodigt u zoveel mogelijk mensen uit, vrienden en kennissen, in het bijzonder zij die ziek zijn. Dat was even een mededeling. Broeders en zusters, vandaag wil ik samen met u bekijken naar een thema die denk ik het meest besproken is. En dat is over de liefde. Met name over de liefde van God. Om God lief te hebben en de opdracht van de Heere Jezus om elkaar lief te hebben. Ja, veel zal wel bekend zijn en als een herhaling overkomen. Maar dat is ook goed, want evangelie betekent het goede nieuws herhaalt zich. Of de blijde boodschap herhaalt zich. En het is altijd goed om te praten over de liefde van God. Want hij is zo goed voor ons. Hij heeft ons lief met een eeuwige liefde. De liefde van God is zo groot dat het niet te bevatten is voor ons. Hij is zo groot als de gang van de Heer Jezus van de hemel naar de aarde en dan weer terug naar de hemel. Maar het is nog groter. De liefde van God is voor eeuwig. En ik wil met u beginnen te lezen uit Johannes 15, vanaf vers 9. En daar staat, ik zal het u voorlezen uit de Herziene Statenvertaling. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. En vers 17, dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Ja, de Heere Jezus heeft ons eerder lief gehad dan wij. En hij heeft ons lief gehad toen wij nog in zonden waren, toen wij nog in de wereld leefden. Hij heeft ons lief gehad toen wij vijanden van hem waren, toen wij nog niet in hem geloofden. En God heeft zijn heilige Zoon Jezus lief. En God de Vader heeft een welbehagen in hem. En de Heer Jezus heeft ook God de Vader lief. En hij heeft zich vernederd om naar de aarde te gaan. Om zijn leven te geven en om zijn bloed te geven. Om verzoening te doen tussen God en de Vader en de mensen. En alles is gebaseerd op de liefde. Als we zijn geboden en zijn woord gehoorzamen, zullen wij in zijn liefde blijven. Dat is wat Jezus gezegd heeft. En het eerste gebod is om de Heere lief te hebben. Boven alles. Met heel je hart, met heel je kracht, heel je ziel en met heel je verstand. En als we dat doen, dan bevinden we ons in de wil van God. En als we dat doen, namelijk ook zijn woord in acht nemen, dan is het aangenaam in zijn ogen. En de blijdschap van de Heere Jezus zal in ons blijven, wat er ook gebeurt. Maar dan komt er ook een nieuw testamentisch gebod van de Heere Jezus. Het is een gebod, een bevel. Vers 12. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. En de Heer Jezus heeft zijn discipelen vrienden genoemd. En hij heeft zijn liefde bewezen door zijn leven te geven voor zijn vrienden en voor de wereld. Ja, niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Ja, maar de Heer Jezus gaat eigenlijk nog een stap verder. Hij kwam met een nieuwe leer, met nieuwe geboden die doordrenkt zijn met liefde. En hij zegt ook, heb uw vijanden lief. Ja, vroeger was het oog om oog, tand om tand. Wraak nemen als je iets aangedaan wordt. Maar de Heer Jezus zegt, heb uw vijanden lief. Dat wil ik met u lezen in Lucas 6. Lucas 6, vers 27. Maar ik zeg tegen u, die dit hoort, heb uw vijanden lief. Doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken. En bid voor hen die u belasteren. Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt, niet ook uw onderkleed te nemen. Maar geef aan ieder die iets van u vraagt en eis niet terug van hem die neemt wat van u is. Vers 35. Maar heb uw vijanden lief en doe goed en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en u zult kinderen van de Allerhoogste zijn. Want hij is goede tieren over de ondankbaren en slechten. Wees dan barmhartig, zoals ook uw vader barmhartig is. Ja, het is niet moeilijk om degene lief te hebben die ook lief voor ons zijn of goed voor ons zijn. Dat is niet de kunst. Maar het wordt al veel moeilijker als iemand ons pijn doet of pijn gedaan heeft om zo'n persoon lief te hebben. Om lief te blijven doen. En toch verlangt de Heer Jezus dit van ons. En dan is het verschil dat we kunnen maken met de wereld. Dat we ondanks de pijn, de krenking, de teleurstelling, treitering, toch van zo'n persoon kunnen houden. Maar dat kunnen wij eigenlijk ook niet. En daarvoor hebben wij de Heilige Geest nodig. Die ons ten eerste troost en sterkt. En ten tweede stort hij de liefde van God in onze harten. De liefde van God is al in onze harten uitgestort. Die liefde is al in ons gegeven. Heb uw vijanden lief. Doe goed aan hen die u haten. Ja, als we merken dat we het niet kunnen, mogen we het ook aan de Heer Jezus vragen. Heer, help ons om onze vijanden lief te hebben. Help ons als de mensen ons vervloeken, dat wij hun kunnen blijven zegenen en tot zegen mogen zijn. Dat we blijven bidden voor hen die ons kwaad doen, die kwaad over ons spreken. En als iemand van ons iets leent, dat wij het ook niet terugvragen. En als we geslagen worden, de ene wang, dat wij ook die andere wang zullen toekeren. Ja, dat is wel heel moeilijk, hè? Dat is, als we direct terugslaan, als iemand ons slaat, ja, dan is dat onze oude natuur, onze oude karakter. Maar dat heeft elk persoon, dat we als eerste reactie meteen terug willen slaan. Maar als we bekeerd zijn, als we die wedergeboorte hebben ervaren, dan zijn wij een nieuw mens geworden. Dan hebben wij de Vader, God de Vader, als onze Vader. Dan, als het goed is, krijgen we zijn natuur, zijn karakter. En de Heer Jezus, die heeft eigenlijk alleen maar goede dingen gedaan. Hij heeft mensen genezen. Hij heeft mensen bevrijd van demonische machten. Hij heeft het evangelie van het koninkrijk verkondigd. En het evangelie van de liefde verkondigd. Maar de mensen hebben hem alleen maar pijn gedaan. En tenslotte hebben ze hem aan het kruis gehangen. En gelukkig was dat allemaal in het raadsplan van God besloten. Ja, als we de natuur en karakter van God in ons hebben, als we een kind van God zijn, dan mogen we ook verwachten dat wij dezelfde ervaringen zullen krijgen zoals de Heer Jezus dat gekregen heeft. Dat zijn ook, zullen kunnen ook kastijdingen zijn. Maar tot het einde toe bleef de Heer Jezus iedereen liefhebben. En hij bleef een gentleman. En aan het kruis zei hij ook: Heer, vergeef hen, want zij weten niet wat ze doen. Ja, als wij de natuur en de karakter van God in ons hebben, als we een kind van God zijn, een ware kind van God, dan kunnen we onze vijanden zegenen. En we kunnen zegenen wie ons vervloeken. We kunnen onze andere wang geven als we geslagen worden. Een kleed afgenomen, dat wij dat andere kleed ook meegeven. Dat wij niet terugvragen wat we uitgeleend hebben. Ja, dan zijn wij ware kinderen Gods die barmhartig zijn, zoals onze Vader barmhartig is en goede tieren is over slechte en over ondankbare mensen. Ja, dan komen wij bij de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dit kunt u vinden in Lucas 10. Lucas 10, vers 25 tot en met 37. Dat zal ik niet voorlezen. Dat mag u thuis doen. Ik ga ervan uit dat u deze gelijkenis kent. Dat is al zo vaak verteld en zo vaak behandeld. Maar ik zal het in het kort toch nog even vertellen. Een schriftgeleerde, een wetgeleerde, vroeg aan de Heer Jezus om hem eigenlijk te verzoeken. Om hem een strikvraag te stellen. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te verkrijgen? En de Heer Jezus kwam met een wedervraag. Wat staat er in Gods woord? En waarschijnlijk was de wetgeleerde al voorbereid en hij noemde de belangrijkste geboden. Dat zijn de geboden van liefde. Liefde voor God en liefde voor je naaste. En de Heer Jezus zei: dat heb je goed geantwoord. Doe dat en je zult het eeuwige leven krijgen. Ja, de wetgeleerde die kon misschien wel voldoen aan het eerste deel, om God lief te hebben. Maar aan het tweede deel moest hij erkennen dat hij dat niet deed of niet kon doen. En om zich te rechtvaardigen vroeg hij aan de Heer Jezus wie dan wel zijn naaste of zijn medemens was. En de Heer Jezus vertelde hem een gelijkenis over liefde voor je naaste. En een man ging van Jeruzalem naar Jericho. En onderweg werd hij overvallen. Hij werd beroofd, in elkaar geslagen en verwond achtergelaten. Een priester kwam voorbij en liep met een grote boog om hem heen en liet hem achter. Een priester kwam voorbij en hij liet hem ook links liggen. er was een leviet, die kwam er ook aan. En die deed er ook niks aan. En de volgende kwam eraan. En dat was een Samaritaan. En direct begon hij hulp te verlenen aan het slachtoffer. Ja, in ons leven moeten wij continu keuzes maken. En het gaat er ook hier om dat je goede keuzes maakt. En in deze gelijkenis gaat het om keuzes maken. Om iets te doen met je hart, met liefde. En de Samaritaan had de juiste keuze gemaakt. En de priester en de leviet hadden geen juiste keuze gemaakt. En vaak wordt er uitgelegd dat de priester en de leviet zo hoogmoedig zijn dat ze het slachtoffer niet willen helpen. Maar het kan ook zijn dat ze het slachtoffer niet wilden helpen. Dat ze juist het gebod van God gehoorzaam waren. Want beiden kwamen van Jeruzalem richting Jericho. En veel priesters en levieten woonden in Jericho. Wellicht kwamen ze van het werk van de tempel. En zagen ze die man liggen, dood of half dood. En in Leviticus 21, daar staat dat een priester mag bij geen enkel lichaam van een dode komen. Zelfs niet van zijn vader en van zijn moeder. En met zijn moeder mag hij zich niet verontreinigen. En dat gold sowieso voor een priester, maar dat gold ook voor een leviet. En het was niet zo streng, maar het was een gebod. En wellicht kon de priester en de leviet dat gedacht hebben. Maar ze hadden ook de mogelijkheid om even te kunnen kijken. Ze hadden een keuze en ze hadden gekozen om dat gebod te volgen. Om rein te blijven en die gewonden achter te laten en door te lopen. Maar de Heere Jezus was gekomen met een nieuwe leer. Met nieuwe wetten. De wetten van de liefde. Als een ziel in nood is, gaat die voor. Ook al is er een dienst, ook al is er een bediening, de liefde voor de Heere Jezus gaat voor. En de ziel in nood is het allerbelangrijkste. Die gaat voor. Natuurlijk alles in overleg, maar een ziel in nood gaat voor. Tenminste, dat is mijn mening. En nu even over de Samaritaan. De Heere Jezus heeft in deze gelijkenis een Samaritaan gebruikt om het contrast zo groot mogelijk te maken. Aan de ene kant de superheilige priester en leviet in de dienst van God, die het slachtoffer links laten liggen. En aan de andere kant een Samaritaan die wel hulp verleende. En een Samaritaan in die tijd was een etnische minderheid. En ongeveer 700 voor Christus werd het koninkrijk van Israël werd veroverd door de Assyriërs. En de Israëlieten werden getransporteerd naar Assyrië. Maar er kwam een ander deel van de bevolking van Assyrië kwam in de omgeving Samaria. En deze vermengden zich met de inwoners in de streek van Samaria. En hieruit kwamen de Samaritanen voort. En maar door de Joden in het koninkrijk van Juda werden zij niet geaccepteerd. Omdat de Samaritanen naar hun mening niet de zuivere Joodse leer geloof navolgden. En de Samaritanen noemden zichzelf Shomerim. En dat betekent behoeders van de Torah. De eerste 5 boeken van Mozes. En in de 5e eeuw voor Christus hadden ze ook een eigen tempel gebouwd op de berg Gerizim. En in de 4e eeuw voor Christus waren er naar schatting enkele honderdduizenden Samaritanen. Maar na eeuwen van onderdrukking bloedbaden, bekeringen tot het Jodendom en het Christendom in het Romeinse Rijk en de opkomst van de islam is het nu eigenlijk een kleine groep geworden. Er zijn op dit moment zijn ze er nog, Samaritanen, maar hun aantal is ongeveer nog geen duizend. Dat waren de Samaritanen, vijanden van het volk van Juda. En de Samaritaan, die begaf zich op vijandelijk gebied. En eigenlijk zou hij er ook snel doorheen moeten gaan. Maar met het gevaar voor eigen leven stopte hij voor het slachtoffer. En hij werd met innerlijke ontferming bewogen. En als hij gezien zou worden bij het slachtoffer door anderen, zou hij beslist opgepakt worden en beschuldigd worden dat hij de misdadiger zou zijn geweest. Want een etnische minderheid, die krijgt altijd de schuld. Dat is nu nog steeds zo. En toen de Heer Jezus vroeg aan de fariseeën, aan de schriftgeleerden, wie dan de naaste was van de slachtoffer, kon de schriftgeleerde het woord Samaritaan niet eens uit zijn lippen krijgen. En hij antwoordde, de man die medelijden met hem had. En dat was een goed antwoord. Het gaat om warmhartigheid. Ik heb ergens gelezen over een zekere Catherine Lewis, hoe ze de gevangenen in de Sing Sing gevangenis in de staat New York liefdevol heeft opgezocht in de vorige eeuw, in de jaren 20. Haar man was cipier, ze had 3 jonge dochters, maar iedereen waarschuwde haar om niet naar de gevangenis te gaan. Maar ondanks haar drukke leven ging ze toch. En ze zei, mijn man en ik zullen voor deze kerels zorgen. En ik geloof dat zij voor mij zullen zorgen. Ik hoef nergens bang te zijn. Toen ze hoorde dat een veroordeelde moordenaar blind was, zocht ze hem op en leerde hem braillen, zodat hij kon lezen. En sommige gevangenen waren doof of slechthorend. Ze leerden hun gebarentaal, zodat ze konden communiceren. En 16 jaar lang deed zij allerlei dingen met de gevangenen om hun lief te hebben, om barmhartig te zijn. En 16 jaar lang verzachtte Catherine de harten van de gevangenen. En iedereen kon zien wat het verschil was dat door echte liefde werd gemaakt. En op een dag, en de gevangenen wisten dat er iets mis was. Want haar man kwam niet op een ochtend niet op zijn werk. En al gauw kreeg ze te horen dat Catherine was omgekomen bij een verkeersongeval. En de volgende dag werd haar lichaam thuis opgebaard. Op 1 kilometer afstand van de gevangenismuren. En toen de dienstdoende cipier 's morgens vroeg voorbij liep, zag hij een grote menigte van gevangenen dicht bij het hek, bij het prikkeldraad. Wilden ze zo dicht mogelijk dat ze het huis van Catherine konden zien. Dat ze daar heel dicht bij konden zijn. Er waren betraande ogen, er waren ernstige gezichten. Niemand sprak, niemand bewoog. Ze waren naar de plek gegaan waar ze het dichtst bij de vrouw stonden die hun 16 jaar lang liefde had gegeven. En de cipier die nam een opmerkelijk besluit. En hij opende de gevangenisdeuren en hij zei, oké, mannen, jullie mogen gaan, maar zorg ervoor dat je vanavond weer terug bent. Ja, dit waren Amerika's zwaarste criminelen, moordenaars, overvallers. Dit waren mannen die voor de rest van hun leven door de straat waren opgeborgen. Maar de cipier deed de poort voor hen open. En zonder begeleiding, zonder bewaking, liepen ze naar het huis van Catherine Lewis om haar de laatste eer te bewijzen. En 's avonds kwamen ze allemaal terug. Stuk voor stuk kwamen ze terug. Dat is wat liefde kan doen. Ja, de liefde van God is al in ons hart uitgestort. We hebben de natuur van God ontvangen. Daardoor kunnen we elkaar lief hebben. Er kan veel gebeurd zijn door conflicten, maar de opdracht van de Heer Jezus blijft. Heb elkaar lief. En zo herkennen de ongelovigen ons. Heb uw vijanden lief. Zegen hen. Laten we zijn zoals een barmhartige Samaritaan. Help degene die een hekel aan je heeft, als die in nood is. En help degene aan wie je een hekel hebt. Dat kan ook nog gebeuren. Als hij in nood is. Als we dat doen, dan voldoen we aan de opdracht om lief te hebben. Namelijk om lief te hebben, God lief te hebben boven alles. Maar ook om je broeder en zuster lief te hebben. Maar ook je naaste. En het maakt niet uit van welke ras, welk geloof of afkomst een naaste is die hulp nodig heeft. Als we de hulp bieden, is dat een daad van liefde. Een gehoorzaamheid aan de opdracht van de Heere Jezus. En in feite was de Heere Jezus zelf de barmhartige Samaritaan. Hij werd ook niet geaccepteerd door de Joodse leiders en de Joden. Maar toch gaf hij hun leven voor hen. Hij gaf zijn leven voor ons. Hij gaf zijn leven voor de heidenen. Ook voor de ongelovigen. Ook voor de hindoes. Voor de moslimwereld. Eigenlijk voor iedereen. Onze familie. Onze vrienden. Voor hen die geloven. En ik wil eindigen met Matteüs 25. De Heer Jezus komt spoedig. Aan het eind der tijden wordt iedereen verzameld. En dan zullen de schapen en de bokken worden van elkaar gescheiden. En dan zegt de Heer Jezus, de goede herder aan de schapen, aan zijn kinderen, zegt hij dit. In vers 35. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. En dan werd er gevraagd van, wanneer hebben wij dat gedaan? En dan zegt de Heer Jezus, voor zover u dit voor één van de minste, van de geringste broeders van mij hebt gedaan, hebt u dat voor mij gedaan. Ja, laten we de liefde van God uitdelen. In het bijzonder aan de huisgenoten van God. Aan Gods gezin, onze geloofsgenoten, onze broeders en zusters, onze familie, onze vrienden, onze kennissen en in het bijzonder ook zij die hulp nodig hebben. Laten we dat doen. Laten wij barmhartig zijn zoals God de Vader barmhartig is. De Heere zegen u. Ik wil met u zingen het lied dat wij al gezongen hebben. Over Ik heb u lief. Opwekking 639. We zullen eerst in gebed gaan en de Heer danken voor de boodschap en ook voor het heilige avondmaal. Bereidt u zich voor het heilige avondmaal. Vader in de hemel, dank u wel, Heer. O Heer, u hebt de wereld zo lief gehad, Heer, dat u uw eigen Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. Dank u wel daarvoor, Heer. Heer, dank u wel voor de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Wilt u ons helpen, Heer? Wilt u uw liefde in ons hart uitstorten? Meer en meer, Heer. Opdat wij elkander zullen liefhebben. Opdat wij onze naasten zullen liefhebben. Opdat we die kracht en die liefde zullen hebben, Heer. Opdat wij anderen mogen zegenen en tot zegen mogen zijn. Dank u wel daarvoor. Heer, wij bidden u ook voor het heilige avondmaal. Wilt u het heilige avondmaal zegenen? Wilt u het brood en de wijn zegenen, Heer? En wilt u de broeders die het zullen uitdelen, wilt u ze zegenen, Heer? Wilt u de handen zegenen? Dank u wel, Heer. In de naam van Jezus hebben we dit gebeden. Amen. Amen.